onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, het 19e vers. Aan u zal worden voorgelezen Exodus 3, de versen 1 tot en met 10. Ik herhaal Exodus 3, de versen 1 tot en met 10. Doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Exodus 3, de eerste 10 versen. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van zijn braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit het land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hethieten, der Amorieten en de Ferizieten, der Hevieten en de Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert.
Amen, zingen, en dat doen we uit Psalm 105, en daarvan de versen 15, 16 en 24. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Exodus 3, de versen 1 tot en met 10, en ik lees u de versen 9 en 10, waar des Heeren woord aldus luidt. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Het gaat in dit gedeelte van de schrift over de roeping van Mozes. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats de aanleiding voor deze roeping. In de tweede plaats de inhoud van deze roeping. En in de derde plaats het doel van deze roeping. De aanleiding voor deze roeping. We lezen bijvoorbeeld in vers 7. En heb hun geschrei gehoord. We lezen dat ook nog weer opnieuw in vers 9. Ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. De Heer heeft wat gehoord en de Heer heeft wat gezien. En dat is de aanleiding voor de roeping van Mozes. In de tweede plaats horen wij in dit gedeelte dat de Heer tweemaal toe zegt: Mozes, Mozes. Vers 4 kunt u dat lezen. En dan staan we in de tweede plaats stil bij de wijze waarop Mozes wordt geroepen. Hoe God zijn stem in deze wereld laat klinken en wat daarvan de bedoeling en de strekking is. En tenslotte staan we dan ook nog stil bij Gods bedoelingen als hij nederdaalt en dat volk van Israël uit Egypte zal gaan leiden. Want we lezen in het slot van vers 10, opdat gij mijn volk uit Egypte voert. Het gaat dus over de roeping van Mozes en we staan stil in de eerste plaats bij de aanleiding, in de tweede plaats bij de inhoud en in de derde plaats bij het doel van deze roeping. Mozes, Mozes, zo lezen wij in dit gedeelte, in het vierde vers. En gemeente, doordat we deze geschiedenis natuurlijk kennen, is het opmerkelijke voor ons natuurlijk al gauw dat we dat niet meer zo beseffen. Maar dat gebeurt daar 35 eeuwen geleden in de woestijn iets heel wonderlijks, iets heel opmerkelijks. Laat ik in de eerste plaats opmerken dat er in die tijd nog geen Bijbel was. Dus Mozes kon niet bij zijn schoonvader Jethro in de Bijbel lezen en eens nagaan wat nu Gods bedoelingen waren met het leven van mensen en noem maar op. Dat hebben wij wel. We hebben nu sinds 20 eeuwen of 2000 jaar lang een Bijbel en daarin kunnen we lezen wat Gods bedoelingen zijn in deze wereld. Namelijk dat hij zijn zoon heeft gezonden, niet om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Wij horen dus geen stemmen meer, geen hoorbare stemmen, maar wij hebben Gods stem vastgelegd gekregen in onze Bijbels. En de Heere zegt bijvoorbeeld tegen hoogmoedige fariseeën, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Misschien zit u hier vanmorgen als een onbekeerd mens. Misschien zit u hier vanmorgen met vele vragen in uw leven. Nou, we hebben voor u maar één antwoord, onderzoek de schriften. Dat heeft de Heer Jezus gezegd en dat zeggen dus ook al zijn knechten. Ze hebben dat maar eenvoudig te herhalen, dat u de schriften moet onderzoeken. Doe dat vooral bidden en vraag of de Heer dat woord van hem wil zegenen in uw leven. En God heeft beloofd dat hij een zegen wil verbinden aan zijn woord. Want dit is het profetisch woord dat zeer vast is. We moeten niet ver weg gaan, we moeten niet streven naar diepe dingen. We hebben ons maar te houden aan het getuigenis des Heeren, wat eeuwig zeker is. Mozes had geen Bijbel. Mozes kon niet bij zijn schoonvader Jethro lezen in de boeken van het oude en nieuwe verbond. Wat zijn we in dat opzicht bevoorrecht. Er komt nog iets bij als we stilstaan bij dit gedeelte. Was Mozes een jonge man in de kracht van zijn leven? Want er komt nogal wat op hem af. Hij wordt geroepen om dat grote volk uit Egypte te leiden. En voor dergelijke belangrijke opdrachten heb je natuurlijk een krachtige jonge man nodig, die met vele gaven is bedeeld. Dat laatste, dat is correct. Mozes had in Egypte 40 jaar lang vele dingen geleerd. Hij was onderwezen, zo zegt Stefanus in Handelingen 7, in alle wijsheid der Egyptenaren. Mozes wist hoe je een piramide moest bouwen. Mozes wist hoe je dingen moest organiseren. Want daar waren de Egyptenaren in de oudheid bijzonder goed in. Mozes wist ook hoe je een volk moest uitleiden uit Egypte. God had daarvoor gezorgd dat hij die kennis in de middelijke wijs had ontvangen, in de middelijke weg. Zoals trouwens ook bij de grote apostel Paulus. Zelfs de wereld en de godsdienst moest nog meewerken om Paulus bekwaam te maken voor zijn grote werk als heidenapostel. Want denk erom dat hij op die school van Gamaliel de schriften onderwezen heeft gekregen. Dan weliswaar niet in de goede zin en niet op de juiste betekenis en op de juiste manier. Maar Gamaliel had erop toegezien dat de jonge Paulus de schriften uit zijn hoofd kende. En toen eenmaal dat licht opging in zijn leven, toen kon hij die kennis die hij verkregen had bij Gamaliel gebruiken in de verkondiging van het evangelie Gods. Zo had de Heere ook de Egyptenaren gebruikt, Farao gebruikt, om Mozes te onderwijzen in alle wijsheid der Egyptenaren. Ziet u hoe wonderlijk Gods wegen zijn. En na die 40 jaar wordt Mozes weer 40 jaar onderwezen bij zijn schoonvader Jethro in de woestijn om schapen te leiden. En nu is een schaap het meest domme dier, heb ik me laten vertellen wat er bestaat. En Mozes wordt dan 40 jaar lang geoefend in het leiden van domme beesten door de woestijn. Een moeilijke weg wellicht voor Mozes, maar ook zo'n heilzame weg. En dan tenslotte is hij 80 jaar geworden. We kunnen het lezen in Exodus 7 vers 7. En dan plotseling die stem. Mozes, Mozes. Een man van 80 jaar. Op een wonderlijke manier. Vanuit die braambos klinkt een stem. Een oude man, dus een opmerkelijk tijdstip. En nu is in onze tijd 80 al oud. Maar in de oudheid was dat verschrikkelijk oud. Zeker in de tijd van Mozes, waar er geen goede gezondheidszorgvoorzieningen waren, was dat een zeer oude man. En nu gaat de Heere die oude man gebruiken om dat volk te roepen en te leiden uit Egypte. Gods wegen zijn wonderlijk, gemeente. De Heere doet dingen die wij nooit kunnen begrijpen en die wij nooit met ons verstand kunnen doorgronden. We moeten daar maar ernstig voor waarschuwen. Als wij met ons verstand proberen de wegen Gods te onderzoeken en te begrijpen, om ze als het ware in de greep te krijgen. Dat gebeurt helaas. Maar de Heere haalt daar hier in dit hoofdstuk een grote streep doorheen. Het was een wonderlijk gebeuren. Het was een opmerkelijk tijdstip in het leven van Mozes. Het was ook een hele wonderlijke bedoeling om nou dat grote volk uit Egypte te leiden. Daar zou je toch niet direct deze man voor bekwaam achten op zijn hoge leeftijd. Maar de Heere gaat dat volk uitleiden nadat het ruim 2 eeuwen in Egypte heeft vertoefd en het gewassen is tot een groot volk van vele miljoenen mensen. Is het Gods tijd om dat volk te leiden door de Sinaï naar Kanaan. En waarom gaat God dat volk nou uitleiden? We hebben een oorzaak. Daar komen we voortdurend op terug. En dat is enkel Gods welbehagen. We komen daar in slot nog wel op terug. We hebben ook een aanleiding waarom de Heere dat volk gaat uitleiden uit Egypte. En dan lezen wij in dit gedeelte, bij die wonderlijke geschiedenis van de braambos, dat Mozes iets heel opmerkelijks ziet. Een braambos, een braamstruik. Dat je wel meer in die woestijn. Er stonden er tientallen. Een woestijn is niet een zandvlakte, maar een woestijn dat is een vlakte, veelal dor. Soms met rotsen, soms met heuvels. Soms allerlei andere dingen in het landschap, maar ook een hele dorre vlakte waar voortdurend de boodschap klinkt, er is hier te weinig water. En daar in die woestijn van Midian, het huidige Saoedi-Arabië, Daar wandelt Mozes met die schapen en plotseling ziet hij een doornstruik. En in die doornstruik daar brandt een vuur en die doornstruik wordt niet verteerd. We zullen zo wel zien wat er met die doornstruik wordt bedoeld, want dat is symbolische taal, het is werkelijkheid. Maar het heeft ook een bedoeling en wat de Heere daar nu mee bedoelt. Maar vanuit die doornstruik verschijnt niet een engel. Dat is al opmerkelijk. Dat moeten we even onthouden. Er klinkt vanuit die doornstruik een stem. En we lezen in vers 2. En de engel des Heeren verscheen hem in de vlam des vuurs uit het midden van de braambos. Maar de nadruk valt op die stem die klinkt vanuit die doornbos. De engel des Heeren, de Christus des Schriften in de oud-testamentische gestalte. Maar er klinkt een stem uit de braambos. De stem van de Zoon van God. En die die stem gehoord heeft, die zal leven. Mozes ziet die brandende braambos en hij hoort die stem vanuit de braambos. Daar valt de nadruk op in dit gedeelte. En dan laat de Heere merken waarom, met welke bedoeling en waarom hij het volk Israël gaat uitleiden uit Egypte. Wat is de aanleiding voor de uittocht uit Egypte? Wel, dat volk, we hebben het in hoofdstuk 1 gezien, het laatste vers wordt verdrukt. Farao is bezig als een instrument van de Satan om dat volk, indien het mogelijk is, uit te roeien. Dat volk dat groeide zo snel en zo vlug dat het een gevaar werd voor het voortbestaan van het Egyptische volk. En dan komt de Satan in geweer en de Satan probeert het Joodse volk, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, te vermoorden, uit te roeien. Want in dat volk, daar leeft de Christus, daar zal eenmaal de zaligmaker uit voortkomen. Dat heil wat de Heere heeft beloofd en wat hij gestalte heeft gegeven. En u begrijpt wel, gemeente, dat nu heel de helle macht bezig is om die stem en om dat volk uit te roeien. Wat is de aanleiding? Dat Mozes wordt geroepen. Als we het stukje nog eens doorlezen, dan horen we dat de Heere zegt, ik heb iets gehoord en ik heb iets gezien. We lezen in vers 9, ik heb gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. We hebben dat ook gezien in vers 7. Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het wel in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want zij, ik heb hun smarten bekend. De Heer heeft gezien, de Heer heeft gehoord, de Heer heeft bekend. We lezen het ook in het slot van Exodus 2, vanaf vers 23 tot en met vers 25. En God zag, vers 25, de kinderen Israëls aan en God kende hen. Wat is dat voor een volk? Wat is nu de aanleiding dat God ingrijpt in Egypte? In de eerste plaats is dat een heel zwak, heel krachteloos volk. Het is een volk uit Abraham gesproten, dat is waar. Het is een volk wat zeer snel vermenigvuldigt, dat is ook waar. Dat blijkt uit hoofdstuk 1 in vergelijking met de volgende hoofdstukken. Maar het is ook een volk wat niet bekwaam is om te strijden tegen de overmacht van de Egyptenaren. Het is een jong volk. Het is een volk ook wat in de greep is van de Egyptische cultuur die hen voluit omringt. Het is een volk, gemeente, weliswaar door God afgezonden, maar wat staat in een zeer gevaarlijke situatie en waar ingrijpen zeer nodig is. Een zwak en behoeftig, een machteloos en weliswaar sterk groeiend, maar toch hulpeloos volk. Is dat niet een beeld ook voor de kerk Gods in onze dagen, in onze tijd? Een arm en in zichzelf krachteloos volk. Gemeente jong en oud, de kerk des Heeren is altijd een kerk geweest die verdrukt en die geslagen is. Een kerk Gods, het volk Gods, is nooit in zichzelf sterk. dat is altijd krachtig in de Here. Want alleen in God zullen wij kloeke daden doen. Niet in onszelf, niet door eigen krachten. Daar in Egypte, daar woont een volk wat niet krachtig is en wat niet sterk is tegenover die geweldige overmacht van de Egyptenaren. Zo heeft de Heere vandaag nog een volk op deze aarde. Die zijn niet sterk in deze wereld. Die zijn niet sterk in eigen ogen. Die zijn zwak in eigen ogen. Die leren wie ze zijn voor God. Die kunnen met zichzelf en met de dingen van deze wereld ook niet zo verder. Die hebben veel te doen met hun eigen zonden en met hun eigen ellendigheid. En rondom hen heen woedt de Satan als een engel des lichts en als een mensenmoorder van den beginnen. Kent u ook die zwakheid in uzelf? Hoort u ook bij dat verachte en verdrukte volk? Nee, stel u niet slap aan. Dat zijn ook sommigen. Die stellen zich slap aan. En die gaan op een slappe manier met de dingen om. Zo ligt het niet. Maar er is een volk in deze wereld wat zo afhankelijk is van de Heere en van zijn gunst. Een zwak volk in zichzelf. En tegelijk ook een volk waardoor de Heere is uitverkoren. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Het is wel een verkoren volk. Het is een volk, ook als volk, als geheel, waar de Heere bijzondere bemoeienissen mee maakt en waar de Heere zijn gunst over zal doen blijken. Door de wolkolom en door de vuurkolom, straks in de woestijn, door het manna, omdat hij dat volk opzoekt met de blijken van zijn gunst. Mozes wordt geroepen om dat zwakke volk uit te leiden uit Egypte, om het te brengen naar het land Kanaan. Zo roept de Heere ook vandaag nog zijn volk uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat volk wordt omringd, en dat in de tweede plaats, door machtige vijanden. De Heer heeft dat wel gezien, hij heeft dat geschrei gehoord van die Egyptenaren die bezig zijn om dat volk te vernietigen, om dat volk uit te roeien, om wat eenmaal in dat volk gestalte zal krijgen, ten einde te brengen. Want uit dat volk zal eenmaal de Christus voortkomen. We zullen het in onze derde gedachte overdenken. En nu is het de Satan erom begonnen om dat tegen te staan, om te voorkomen dat dat werk van Christus gestalte zal krijgen. En daar is hij nu op allerlei manieren mee bezig. De kinderen worden in de Nijl gegooid. De afgoderij is de Satan aan het bevorderen in dat volksleven van Israël. De Egyptenaren worden opgezet tegen dat behoeftige volk. Ook vandaag is de Satan nog bezig om op allerlei manieren dat volk Gods van deze aarde uit te roeien. In landen waarin de kerk verdrukt wordt. Denk aan Noord-Korea. Denk aan de islamitische landen waar de kerk zeer verdrukt wordt. En waar mensen voor hun leven moeten vrezen vanwege de goede belijdenis. Maar ook in ons land, ook in onze tijd heeft de Satan zijn wapens op een geweldige manier gesmeed. De een is in de greep van de welvaart. Nog meer euro's. Een ander is in de greep gekomen van de roem en de eer en van zijn eigen gedachten. Daar staat het eigen ik voorop. Zo zijn we allen in de greep gekomen door de zonde van een woedende vorst der duisternis die zijn prooi niet loslaat. Heb u dat ook al ontdekt in uw leven? Dat u behoort bij die slavernij van de Satan en bij die slavernij van de zonde? Of zijn dat dingen die we wel horen, maar verder voor kennisgeving aannemen? Dat we ten diepste eigenlijk wel plezierig vinden om nou met ons boze hart te luisteren naar de dingen van de Satan. Dat kan onder het mom van rechtzinnigheid, dat kan onder het mom van wereldsgezindheid. De duivel vindt het allemaal prachtig, zolang we maar wandelen en leven op die brede weg. En zolang we die vraag onszelf maar niet stellen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Jonge mensen, Zitten jullie ook in de greep van de vos der duisternis? Hij gebruikt daar muziek voor. Hij gebruikt daar computers en internet voor. Hij gebruikt er alles voor om mensen af te houden van het woord en van de Bijbel. De Satan is een vermoorder van mensen. Hij is een machtige vijand die wij maar niet moeten onderschatten. Hij was op een verschrikkelijke manier bezig in Egypte. En zo gaat hij ook vandaag nog rond als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Het is om bang van te worden. En dan tenslotte, de Heere daalt af in de braambos. Wat is nou de toekomst van dat volk Israël? Dat nakroost van Abraham, Isaac en Jacob, die nakomelingen. Wel, de toekomst voor deze mensen, die ziet er niet best uit. Dat hele volk dat wordt eenmaal opgenomen in Egypte. Er blijft van al die woorden Gods en van al die beloften Gods, menselijkerwijs gesproken natuurlijk, helemaal niets over. Ja, natuurlijk, Mozes was er, maar die woonde in het buitenland. Aaron en Miriam, het waren nog minderheden die de God van Jacob vrezen. En die hadden ook nog niet de Bijbel. Die hadden ook nog niet de Sabbat. Dat komt later pas in de woestijn. De ordeningen en de inzettingen des Heren waren bijna vergeten. De besnijdenis. Mozes heeft zijn tweede kind al niet meer besneden. Er trad een groot verval op, ook onder de kinderen Gods. En dan grijpt de Heere in. Dan grijpt God in. In die hopeloze situatie daar in Egypte. Daar, waar dat volk schreeuwt en roept. Waar de toekomst donker en duister is. Waar er geen enkel uitzicht meer is bij mensen vandaan, integendeel. Waar alles zich samenpakt om dat volk Gods en om dat werk Gods van deze aarde uit te roeien. Dan daalt de Heere af en horen wij: Mozes, Mozes. De engel des Heeren verschijnt in een onmogelijke situatie. En zo is het nog, gemeente. De Heere verschijnt daar waar al onze mogelijkheden ophouden. Daar waar wij niets anders meer hebben dan schuld en zonde. De Heere openbaart zich in de verlorenheid en in de reddeloosheid. Niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar ook in de heilsorde. U weet, die twee dingen moeten we onderscheiden. De heilsgeschiedenis en de heilsorde. Maar in de heilsgeschiedenis liggen natuurlijk wel lessen voor de heilsorde. En de Heere verschijnt ook vandaag nog, waar het voor ons niet meer kan, waar het aan onze kant hopeloos en reddeloos is geworden, waar er voor ons niet anders meer overblijft dan die schreeuw naar de hoge God. Dat volk dat schreeuwde, dat volk dat was ten dode opgeschreven. En terwijl dat volk als het ware naar de ondergang wordt getrokken door de machten van het kwaad, staat de Heere op in de woestijn van Midian. Komt de engel des Heeren naar beneden en horen we vanuit de braambos de stem van de hoge God. Hebben u die stem ook wel eens gehoord in uw leven? Klonk die stem in de reddeloosheid van uw bestaan? Mozes, Mozes, dat de Heere ging spreken in uw leven. Hij baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Al Gods kinderen weten ervan dat de Heere zo verrassend, zo wonderlijk, zo onverwachts kan komen. En dat daar, waar alles ons ontvalt, de Heere die machtige verlosser is. De God van Jacob, de God die wonderen wil doen, op wonderen horen. En dat is nou God van de Bijbel. Dat is nou de God van zijn kinderen. Dat is nou de God die ook vandaag nog in deze wereld zijn koninkrijk bouwt. Jong en oud, ik kan u die God zo van harte aanbevelen. Ik kan u dat evangelie zo van harte aanprijzen. Want daarin wordt ons aangewezen de weg des behouds voor schuldigen en voor verloren mensen. In de duisternis en in de reddeloosheid van het leven verschijnt de Heer in de braambos. En horen wij de stem Gods. In deze wereld, ziet, hier ben ik. ziet, hier ben ik. Heb u die stem ook wel eens gehoord, onverwachts, toen u 's nachts in bed lag en alles donker werd? Heb u die stem wel eens gehoord toen de Satan bij u kwam en zei, jij hebt geen heil bij God, je komt nog één keer bedrogen uit. Heb u die stem wel eens gehoord toen de schuld alleen maar meer werd in uw leven? Want daar gaat het Gods kinderen om. Om die stem des Heren te mogen horen. Om zijn heilstem te mogen horen. En te wonen in zijn huis. We kunnen vele dingen zeggen. En dat is nodig over de staat der ellende. Over onze schuld. Over onze strafwaardigheid. Over onze onmogelijkheden. Over het vastlopen in jezelf. Het is nodig dat we daarvan bevindelijke kennis ontvangen. Maar onthoud één ding, gemeente. Daarmee zijn we niet gered. En daarmee kunnen we echt de eeuwigheid nog niet aandoen. Dan is er meer nodig. Dan is er een zaligmaker nodig. Dan is nodig dat wonder dat God naar zo één heeft willen omzien. En dat we die stem van die gezegende Christus hebben mogen horen. Dat God in zijn gunst zich wilde neerbuigen naar deze ellendige. Want deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Mag wel even vragen zo tussendoor. Hebben u die stem nou ook wel eens gehoord in uw leven? Kennen we dat geheim en dat wonder dat God in de verlorenheid en in de reddeloosheid ons heeft opgeraapt? Doe naderen al het aardse gedruis, om zijn heilstem te mogen horen en om te wonen in zijn huis. Dat hoeft niet ingewikkeld, dat moet niet met een groot verhaal, maar dat is nou dat oprechte, eenvoudige werk Gods, dat we die stem van de Heere gaan horen en dat Hij roept, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O, wat is dat een ogenblik. Om nooit te vergeten voor het eerst en ook opnieuw. Als de Heer er nog weer opnieuw overkomt in het evangelie door zijn Zoon. En we de grote inhoud van die roeping Gods mogen verstaan in ons leven. Dat Christus een gestalte krijgt en dat alles wat aan hem is gans begeerlijk wordt. We gaan snel naar onze tweede gedachte als we letten op de inhoud van deze roeping. Toch eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Uit het 118e psalm. En daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. En wat er verder volgt. Mozes wijdt de kudde van zijn schoonvader in Midian. En dan lezen we in vers 2 dat de engel des Heeren verscheen. En nu weten wij uit de Bijbel dat engelen geestelijke wezens zijn. Dus die kunnen er wel zijn, maar wij kunnen ze met onze ogen niet zien. Dat is het geheim van een engel. Dat is trouwens ook zo bij de duivel. De duivel is ook een geestelijke macht en een geestelijk wezen, wat wij met onze lichamelijke ogen niet kunnen zien. Maar hij kan er wel zijn. Engelen kunnen hier zijn, duivelen kunnen hier zijn. En een duivel kan u wat influisteren. Een engel die wordt uitgezonden tot dienst. Degene die de zaligheid beërven zullen. Maar er zijn sommige momenten in de Bijbel dat die dienst der engelen ook zichtbaar wordt. Soms werden engelen zichtbaar doordat ze een menselijke natuur hebben aangenomen. Abraham ontmoette 3 mannen. 1 was de Heer zelf en 2 waren engelen. Die voor een ogenblik een menselijk lichaam hadden aangenomen en daarna weer hebben afgelegd. Hier in dit gedeelte zien we iets anders. De engel die verschijnt, maar Mozes die ziet een vlam van vuur. En kennelijk wordt die engel dus zichtbaar, die engel des Heeren, doordat er in een braambos een vlam vuur brandt. Zo ziet Mozes. En zo hoort Mozes dat de Heere daar in die braambos aanwezig is. De engel die dus in de braambos is, door middel van een vuurvlam zichtbaar wordt. En u mag onze aandacht er even niet ontgaan waarom dat beeld van de braambos, waarom de Heere dus een braambos uitkiest, waarom hij in de gestalte van vuur nederdaalt. En ook wat daar gezegd wordt voorafgaand aan dat de Heere iets aan Mozes beveelt. De Heere zegt, trek de schoenen uit van uw voeten. Dat is in de eerste plaats om Mozes ervan te doordringen, doordat God daar nu is, is dat een heilige plaats. En aan onze schoenen zitten vaak vuile dingen. Dat wijst op onreinheid, dus Mozes moet zijn schoenen uittrekken, alle vuilheid als het ware afleggen. En hij moet daar barrevoet zonder schoenen voor de Heere staan. In de tweede plaats ziet Mozes een braambos. En wat wordt er nu met die braambos bedoeld? Feitelijk natuurlijk een braambos, maar de Heere die kiest die braambos uit, dus niet een rotsteen of niet een boom, een mooie bloeiende boom, nee, een braambos. Nou, zo'n braambos, zo'n dorre braambos eigenlijk, dat is een teken van moeite, van zorg. Daar zitten stekels aan, daar kun je aan bezeren enzovoorts. En die braambos, dat is eigenlijk het beeld van het volk Israël wat verdrukt wordt. Wat pijn lijdt, wat zeer heeft, wat ellende heeft. En dat kiest de Heere uit om als het ware zinnenbeeldig aan Mozes duidelijk te maken hoe dat volk Israël wordt gedrukt door Farao en door de Egyptenaren. En tenslotte zien we dan in die braambos die vlam branden, dat vuur. En dus het wonderlijke dat die braambos, terwijl dat vuur brandt, niet verteert, niet verbrandt. Dat vuur, dat is dus de engel des Heeren. Dat is een, daarmee maakt de Heere zichzelf zichtbaar voor lichamelijke ogen. En wat is nu de bedoeling dat dat niet wordt verteerd? Kijk, zegt de Heere tegen Mozes, dat volk in Egypte wordt verdrukt. En Farao is maar bezig om dat volk uit te roeien. Maar zul je onthouden, Mozes, vanaf nu, wat Satan ook doet en wat Farao ook doet, ik woon in het midden van dat volk. En daarom wordt het volk niet uitgeroeid. Ook niet als je er straks zult komen, ook niet als je het zult uitvoeren uit Egypte. Ik zal dat volk brengen in Kanaan. En ik zal dat volk brengen in het land der belofte. En eenmaal zal uit dat volk de Christus geboren worden. De braambos die niet verteert. Want God woont daar in het midden. Met zijn heilige instellingen en met zijn heilige boodschap. Vandaar dat die braambos niet verbrandde. Dat volk wat verdrukt wordt. Uitgebeeld hier in de braambos, die braambos verbrandt niet. Zinnenbeeldig onderwijs voor Moos. En dan klinkt vanuit die braambos een stem. Dat is de stem van God. En dan gaat de Heere Mozes roepen. En dan is het in deze plaats al opmerkelijk dat de Heere daarvoor woorden gebruikt. Gewoon woorden, hè? We kunnen er verschillende lezen in dit gedeelte. In vers 4, Mozes, Mozes. En dan in vers 5, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En dan vers 6 weer opnieuw, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob en Mozes verborg. Dus de Heer die zegt allerlei dingen. Dat is ook vandaag nog belangrijk.
Hoe komt God nu tot zondaren? Hoe wandelt God nu zondaren na? De apostel Paulus zegt, je kunt in de hemel opklimmen, je kunt in de hel afdalen, je kunt de hele wereld omreizen, je kunt alle mogelijke dingen doen, je zult er God eigenlijk niet vinden. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. God komt tot ons, gemeente, in zijn spreken. Dat is al begonnen in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Dat wordt hier in Exodus 3 herhaald. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, dat hij het woord is vlees geworden. En dat hebben de apostelen ook gedaan, want Paulus heeft Christus gepredikt. Niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Doch wij prediken Christus. Zo komt het woord ook vanmorgen bij u. En zo komt de Heer tot ons in de Bijbel en in zijn getuigenis en in de prediking. Met de boodschap van zonde en genade. De God van de Bijbel is geen afgod die met orakels en met wonderlijke dingen en met vreemde dingen tot mensen komt. De God van de Bijbel is de God van zijn woord. En God komt tot zondaren met zijn getuigenis. Zo kwam hij tot Mozes, zo kwam hij tot Adam en Eva. En zo komt hij ook vandaag nog tot verloren en tot schuldige mensen. Heb u dat woord lief? Heb u dat woord nodig? Of doet u dat woord dicht en doet u de Bijbel dicht en zegt, ja, God moet het doen en ik kan met de Bijbel tenslotte ook niks. Ik ben een dode zondaar en een dode zondares. Oh, wat bent u dan erg bezig. De Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften. Laat u toch elke dag onderwijzen door de schriften. U bent misschien hard, u bent misschien onbekeerd, u bent onwedergeboren. We hebben maar één ding te doen en dat is u te verwijzen naar de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Misschien bent u donker, misschien bent u duister. Laat u onderwijzen door de schriften. De stem van God die klonk uit de braambos en de Heere spreekt in deze wereld. Misschien bent u door wederbarende genade mogen toebehoren tot de uitverkorenen en tot de kinderen Gods. Ach, dan kent u het geheim. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Maar laten we nooit vergeten, gemeente, de Heere verbindt zich aan zijn getuigenis. God sprak tot Mozes. En als hij later in Egypte komt en dat volk moet uitleiden uit Egypte. Toen hebben ze aan Mozes gezegd, wat denk jij wel? Jij wilt ons uitleiden, het wordt alleen maar moeilijker. Wie heeft jou die opdracht gegeven? Wat kom je eigenlijk doen, man? Ga toch alsjeblieft weg, we hebben niks met je te maken. De Heer heeft mij gezonden. God heeft gesproken. En kijk, dat is de rotsgrond waar Gods kinderen, waar Gods kerk op wordt gebouwd. Die kunnen niet met een ander mens. Die kunnen niet met dominee X, Y of Z zalig worden. Die worden zalig, omdat God heeft gesproken in zijn woord. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. Kent u ook dat ontzag en de kracht van dat woord van God? O, leg u het naast u neer. Ben u nog eigenwijs? Weet u het zelf zo goed? En hebt u dat woord Gods niet nodig, gemeente, jongen? Nou, dat is een oordeel in ons leven. Als we langs dat woord heen leven, dat woord niet meer nodig hebben. En net doen alsof God niks meer zegt in de Bijbel tot zondige mensen. God sprak tot Mozes, hoorbaar, vanuit de braambos. God spreekt ook vandaag nog tot zondaren met een hoorbare stem. Want zo wandelt hij in ons midden. En God komt één keer, denk erom, op dat woord terug. Dan zal de Heer zeggen, Henk, wat heb je met dat woord gedaan? Ik heb het toch tegen je gezegd. Je hebt er toch over nagedacht. Nooit over nagedacht. Ga weg van mij. Nooit dat woord nodig gekregen. Dan zul je om eigen schuld voor eeuwig verloren gaan. Gemeente, dat woord, dat is zo belangrijk. Dat heeft geklonken in het leven van Mozes, van Adam, van Eva, van Saulus, van Tarsus. Het klinkt ook vandaag nog. De Heer werkt. Hij roept door zijn woord en in de tweede plaats. En dat moeten we er natuurlijk onmiddellijk bij zeggen. Want Mozes geeft een antwoord. Want als God iets zegt, dan is de natuurlijke mens geneigd, en dat zit in zijn leven, dat is zijn aard, om met andere dingen bezig te zijn. om zich om te keren, om zich van Gods woord niks aan te trekken. Want dat woord dat stelt ons schuldig en dat woord dat wijst onze gebreken aan en dat woord dat laat ons zien dat het niet klopt aan onze kant. En dat willen we niet, dan zeggen we nee. En aan de andere kant dan wijst dat woord de ruimte aan die er in Christus is. En dat is evenmin iets wat ons aanstaat. Want we zijn zelf zo ruim en we kunnen het zelf allemaal. We hebben helemaal geen ander nodig. Onze gerechtigheden, daarmee worden we zalig. Maar de Bijbel wijst ons op de gerechtigheid van Christus als de enige geldende gerechtigheid. En daarom hebben we ook nodig, en dat in de tweede plaats, dat de Heere door zijn geest dat woord legt in ons hart. Kijk eens bij Mozes. Mozes, Mozes, ziet, hier ben ik. Mozes loopt niet weg. Mozes heeft wel vele bezwaren. Dat zullen we de volgende keer wel zien. Want dan zegt Mozes, ik ben niet geschikt, ik ben niet bekwaam, ik ben al oud. En komen volgende keer nog wel op de bezwaren van de kerk Gods en van de kinderen Gods in deze wereld. Hoeveel bezwaren kunnen er niet zijn? Maar Mozes, als hij die stem hoort, dan zegt hij, ziet, hier ben ik. Hij doet de schoenen van zijn voeten en hij luistert eerbiedig naar God. En dat is het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Dat werkt de Heer bij Adam, bij Eva, bij Abel, bij Saulus van Tarsus, bij Mozes. Dat werkt de Heer bij al zijn kinderen. En als de Heer door zijn geest blaast en werkt in ons leven, hoe is dan dat werk van Gods geest? Jong en oud, we zoeken dat maar gewoon even op in de Dordtse leerregels. U weet het hoofdstuk wel, 3 en 4, dan gaat het over het geheim van de wedergeboorte. En dan zeggen onze vaderen dat die stem Gods en dat werk van de Heilige Geest, dat is krachtig, is door niemand tegen te houden. Ook niet door de duivel en ook niet door de zonde. Het werk van God, dat is onweerstaanbaar. Het werk van God is liefelijk. Want Mozes heeft vol verwondering staan luisteren, ook wel met vele vragen en bezwaren. Maar als de Heere door zijn genade werkt, gemeente jong en oud, dan wordt dat wonder van genade voor het eerst en opnieuw heerlijk in ons leven. Luister, en dit is de wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping en opwekking van de doden, een levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, terwijlke God zonder ons in ons werkt en deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het al dan nog in de macht des mensen zou staan om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet wedergekeerd te worden. Maar, en let nou op, het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgene en onuitsprekelijke werking, dewelke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping van de aarde of de opwekking der doden. Zullen we het nog een keer lezen? De Heer dat woord kracht geeft in ons leven voor het eerst en opnieuw. Dat is een gans bovennatuurlijke, dus dat kun je niet goed begrijpen. Dat is een zeer krachtige. Ik wil en zij zullen. En dan is er geen tegensputteren meer aan. Dan gaan mensen buigen en gaan zielen vragen. Onweerstaanbaar werkt de Heilige Geest. En tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar de getuigenis der schrift niet minder is dan een opwekking uit de doden of de schepping van de hemel en van de aarde. Gemeente jong en oud, als we daar ooit iets van mogen liggen, van dat wonderlijke werk van Gods genade in zielen en in mensenlevens, dat kun je eigenlijk niet goed zeggen. Dat wordt ondervonden. Hoort wat mijn God deed ondervinden. wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Jong en oud, we kunnen u dat zo van harte aanprijzen. Legt uw oor te luisteren bij de schrift en bid of de Heere met die geest van Pinksteren ook in uw leven wil blazen. Voor het eerst en ook opnieuw, volk des Heeren. Wanneer was het nou voor het laatst dat u die stem van de Heere zo persoonlijk heeft mogen horen? Want dat is het derde, de Heere spreekt woorden, de Heere oefent zijn kracht. En tenslotte, de Heere is ook heel persoonlijk. Mozes, Mozes. En bij Saulus van Tarsus weten we ook, Saul, Saul. Zo roept de Heere ook vandaag nog, heel persoonlijk. Dat zijn dingen, gemeente, die in de omgang met het woord van God en door de kracht van de Heilige Geest zo heel persoonlijk worden geleerd. Mozes heeft het zelf geleerd. Hij wist ervan wat daar in Midian en in die roeping bij de braambos is gebeurd. En zo weten al Gods kinderen ervan wat de Heere vanuit de schrift in hun leven heeft geschonken. Wanneer was nou voor het laatst dat die gezegende middelaar, nu richt ik me even op Gods volk en Gods wat geoefende kinderen, ook in ons midden. Wanneer was het voor het laatst dat die gezegende middelaar een gestalte heeft gekregen in uw leven. En dat hij u toeroept, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat zijn bloed. En dan noemen we zomaar een paar dingen. Dat zijn bloed ging druppen op uw verslagen ziel. Dat u zijn kracht mocht ervaren vanuit het woord door de prediking of door de sacramenten. Dat u zijn tegenwoordigheid mocht bemerken. En dat die gezegende middelaar in uw honger en in uw dorst zei: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal niet hongeren. En dat die zaligmaker tegen u persoonlijk zei: ik ben het water des levens. En die van dit water drinkt, zal nimmer meer dorsten. Dat die zaligmaker afdaalde in uw leven. En dat hij zei: hoe de toekomst ook zal gaan, ik ben met u, al gaat u door rivieren, al zal de dood u aangrijpen, ik ben uw heil alleen. Dat die gezegende middelaar, als die betalende en als die opgestane zaligmaker, een gestalte kreeg, niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dat het geloofsoog open ging voor hem, want dat is de kern van het zalig worden. Dat het geloofsoog wordt geopend in de nameloze ellende van onszelf, waardoor wij onszelf elke keer weer opnieuw terechtbrengen voor die schoonste van alle mensenkinderen. En dat het evangelie opengaat. En dat de persoon van de middelaar, als die grote bruidegom, zijn bruidskerk opzoekt, zijn bruidskerk onderhoudt. En dat hij vanuit de braambos spreekt: ik ben uw heil alleen. Dat is voor het eerst en opnieuw. Elke keer een wonder, gemeente. Behaagde de Heer, zegt Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. Dat zijn dingen die de Heer leert op de leerschool der genade. En waar de Heer leert en oefent op die leerschool der genade, worden wij alleen maar slecht. We kunnen met onze gerechtigheden God niet meer behagen. We hebben ook niet veel meer te praten over onszelf, want dat valt allemaal weg. En dan krijgt die gezegende middelaar gestalte. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Misschien zegt u: nou, daar begrijp ik nou niks van. Dat is erg. Ga dan naar huis en buig uw knieën en zeg: Heere, wil u mij dat dan ook leren? Wil u mij dat ook vanuit uw woord en door uw geest leren, dat ik een zaligmaker nodig heb? En dat ik zonder Jezus niet kan leven en zonder Jezus ook niet kan sterven, want dan is het voor eeuwig kwijt. Denk erom, gemeente, zonder Jezus is het kwijt. Eeuwig kwijt. Want dan heb je geen borg voor je schuld en geen God voor je hart. Dan mogen we wel vrezen. Als we zomaar voortdraaien, zomaar voortleven en die zaligmaker niet nodig hebben. Wat is dat een nare toestand. helaas van velen in ons midden. En dat zeggen we niet hard en dat zeggen we niet uit de hoogte. Dat zeggen we omdat het evangelie ons dat leert. We zouden nu allen toewensen dat het nou van de week is eeuwigheid zou worden. En dat u God moet ontmoeten. Dan kunt u niet overeind blijven met dat geredeneer van uzelf. Dan kun je ook niet overeind blijven als dominee die het allemaal weet en noem maar op. Dat geldt voor God allemaal niet. Dan kun je ook niet overeind blijven omdat je zo keurig kunt praten over de weg of over weet ik wat allemaal meer voor dingen. Dan word je een arme, arme zondaar. Die alleen maar behouden kan worden door dat bloed der verzoening. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte spoor. Heb u die heiland nodig? Heb u die grote zielsbruidegom nodig? Zulke is toch mijn liefste. Zulke is mijn zielenvriend. O gij dochteren van Jeruzalem. Misschien is dat de grote nood in uw leven. Dan hoop ik dat dat de nood is van uw leven. Dat u die zaligmaker nodig hebt, maar dat u hem mist. En dat u niet weet hoe u die zaligmaker door het geloof zou moeten aannemen en omhelzen. Maar dat uw hart er naar uitgaat. Nou, dan hunkert uw ziel naar het brood des levens. En hoeft er maar een woord te zijn, of dan bent u als het ware verbroken en met vol verlangen vervuld. Om die heiland te mogen horen en om uit hem te mogen leven. En heb je door de genade daarvan iets mogen beoefenen. Voor het eerst of opnieuw. Misschien met een bevende hand die zaligmaker aangenomen. Misschien het niet zo goed begrepen. Misschien het ook niet zo goed kunnen vertellen. Dat geeft allemaal niet, maar de Heere weet ervan. Was hij gekomen? Is hij verschenen in uw leven? Tot ulieder vreugde, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat dan die Christus opruist en zich in de volle middelaarsbediening uitdeelt en wegschijnt. Dan mag u één ding onthouden, gemeente. Waar hij komt, daar brengt hij alles mee. We hebben die herders bij de kribbe alles ontvangen wat ze op dat ogenblik nodig hadden. Waardoor we de oude Simeon zingen, nu laat geheer uw knecht naar het woord en toegezegd. En waar die gezegende zaligmaker verschijnt, daar hoor ik de kamerling uit Candace, zo'n man hè, die er helemaal buiten stond. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan komt die roemtaal op goede gronden openbaar. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis, het erfgoed hierboven. In het vaderlijk huis, jong en oud, zoek toch die zaligmaker. Zoek toch die Jezus die u nodig heeft. Want zonder die zaligmaker komt u eeuwig om. En hij wandelt in het midden van ons door zijn getuigenis, door zijn woord. En hij schenkt zich ook vandaag nog weg aan schuldigen en aan verloren mensen. Toen ik vanmorgen wakker werd, moest ik erover nadenken dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om te verderven. Maar om de mensenzielen te behouden. Daar is hij nu voor gekomen. Jongens en meisjes, komt om te behouden. Gebeuren aangrijpende dingen. We horen van meester Schadelee, mevrouw van Essen enzovoort. Aangrijpende dingen. Maar wij leven nog in het heden der genade. We weten niet of we volgende week nog zullen halen. De goede herder wandelt in ons midden. En hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. We komen de zielen in ons midden. Er is nog doen aan bij die gezegende heiland. En mocht u hem door de genade leren kennen, wel, leef dan ook uit hem en benodig hem dag in dag uit. En onze ziel is verblijd als we mogen horen dat de Heer zich wegschenkt aan een gans verlorene. Kijk, dan ga je weer leven. Dan mag je horen van de wonderen en van de daden Gods ook in Amersfoort. En dat verbindt dan ook aan de gemeente. En dan mag je ook bedanken voor een beroep van een andere gemeente waar ook veel grote nood is. Maar dat verbindt aan dat volk hier ook in ons midden. Die reizen naar de eeuwigheid en die alleen maar zalig kunnen worden met dat levende leven uit die gezegende middelaar. Die zondaren opzoekt. En die ook vandaag nog zegt, Mozes, Mozes. En dan heeft de Heer ook een gezegend doel. En dat was onze derde gedachte. om dat volk nu te brengen in Kana. En om die heilsbeloften die hij geeft in het Oude Testament ook gestalte te geven door dat eenmaal uit dat volk die Christus geboren zal worden. En die Christus wordt geboren in de eerste plaats tot eer van God. Dat is het eerste grote doel wat de Heer altijd heeft. Die Christus wordt geboren in de tweede plaats om de vergadering van Gods gemeente, uw koninkrijk komen. En die Christus wordt geboren omdat God een God is die zijn verbond houdt. En wat hij eenmaal aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd, dat zal hij voleinden tot op de dag dat Christus zal wederkomen op de wolken van de hemel. De eer van God, de komst van zijn rijk en de glorie en de heerlijkheid van de middelaar, want ze zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. Mozes werd geroepen om daar Gods werk en Gods dienst uit te richten. En om dat grote volk uit te leiden uit Egypte. En om ze te brengen naar het land Kanaan. Gemeente, nu doet de Heer ook vandaag nog zijn kerkvergaderend werk gestalte geven. En nou is het voor ons maar die grote vraag. Hebben we zijn stem mogen horen? En hebben we mogen wonen in zijn huis? Mozes, Mozes. Ik weet niet hoe u heet, Wim of Henk of Corine of Paula of... God zegt wat vanmorgen. Door het evangelie. En als we nou gewoon doorleven, dan is dat onze schuld en dan is dat onze natuurstaat. Dat is onze eigen schuld. En dan neemt God ons kwalijk. Dat hij geroepen heeft en wij niks gezegd hebben. Dat hij ons nawandelt en we hem niet nodig hebben. Dat hij in de middelen der genade tot ons kwam en zegt, ziet, hier ben ik. En dan zal de Heer ons eenmaal ter verantwoording roepen. Het zal niet gering zijn om ons dan te verantwoorden voor de levende God die dwars door ons heen kijkt. En waarvoor we niets kunnen verbergen. Zoek dan de Heer te waar te vinden en begin bij dat woord. Begin niet bij Herman en Piet en mensen en weet ik niet, begin bij dat woord. Leg u neer voor dat woord. Dat heeft goddelijk gezag. En zoek naar die weg die naar boven leidt. De Heer Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En wat hebben wij nou nog meer te zeggen tegen onbekeerde mensen dan het woord van de heiland. Zoek eerst dat koninkrijk. Strijd om in te gaan. Dat staat allemaal in de Bijbel. Wij voegen er niets aan toe, we halen er ook niks aan af. Is dat de worsteling in uw leven? Is dat de moeite in en de vragen van uw ziel? Die bruidegom wel nodig. Maar moet ik er nou komen? Is ook voor mij dat hele persoonlijke. Pas op voor ongerechtigheden, hoef ik u niet voor te waarschuwen. Pas op voor eigen gerechtigheden, want daar zijn we o zo gauw bij. En we bouwen maar een toren van Babel van onze eigen gerechtigheid. Lang zo slecht niet als de wereld, en we zijn toch keurige kerkgangers. God heeft toch wel een hoop plezier van ons, want kijk eens, we doen lang niet mee met al die andere mensen. En pas op, pas op. Dat u niet terechtkomt bij de fariseer voor in de tempel. Die het zo goed kon, die kon prachtig bidden en die kon het allemaal mooi zeggen. En hij deed van alles. De mensen vonden het mooi en hij zelf vond het mooi. En dat ik u bidden mag. Dat is ook een tekst die de hele week al bij me is, ik weet niet waarom. Dat is die bede van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Die man had een adres en dat was God. Die man wist wie hij zelf was en dat is een zondaar. Die man, dat was zo heel persoonlijk geworden. En hij smeekt om genade. En genade betekent dat God iets weggeeft aan schuldigen. En het gekregen ook, want deze ging af, zegt de Heer Jezus, in de gelijkenis. Gerechtvaardigd naar zijn huis. gaat uw zoon ook eens naar huis. En zei, o God, wees mij zondaar genadig. En hou dan niet na 3 keer op. Of hou dan ook niet na 5 keer op. Of hou dan ook niet na 2 weken op. Maar schreeuw. En als je niet kunt schreeuwen, zucht. En als je niet kunt zuchten, houd aan, leg u dan maar zwijgend neer. Maar zeg, Heere, ik kan zo niet meer verder leven. Ik wil zo ook niet verder leven. Wees mij zondaar genadig. Dan wil de Heere op uw nood geschreien. Niet op uw manier, niet op uw tijd, maar op zijn tijd wonderen doen. Op wonderen horen. God is de God van zijn woord. Zou ik dat zeggen en niet doen? Maar houd u aan dat woord. Houd u bij die tollenaar en zeg, Heere, wees mij de zondaar genadig. En tenslotte heb u door genade iets van dat geheim op goede gronden mogen leren kennen. Dat het nou met u niks is. Helemaal niks. Niet als dominee, niet als ouderling, niet als diaken, niet als gemeentelijk. Het is gewoon totaal niks. 0,0. Dat is ook een groot kwaad in onze tijd. Dat je met de een heeft dit, de ander heeft dat. En we bouwen maar en we praten maar. Maar de Heere leert zijn kerk, het is niks in uzelf. 0,0. Ook zelfs in je godsdienstige praten. 0,0. Uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Wat blijft er in die omstandigheden over? En wat is nu het leven van al Gods kerk? Dat leven, dat ligt niet in hunzelf. Maar dat leven ligt in een ander. Dat ligt verborgen bij Christus in God. En dan gaat die zaligmaker schitteren. En weet u wat nou het leven is van Gods kinderen? Dat is dat ze die bruidegom het ja-woord mogen geven. En als je in de natuur trouwt, dan doe je dat 1 keer. Een bruid en een bruidegom. Maar in het geestelijke, daar geven Gods kinderen die bruidegom. Weer opnieuw dat ja-woord, elke keer weer opnieuw. Dat is de bruidskerk van Christus. Om nou die zaligmaker aan te nemen. En hem te gebruiken. Als de Satan u wat wijs maakt. Als de schuld allemaal meer wordt. Om hem nu alleen maar te gebruiken. Als dat enige door God gegeven middel. Dat hij gaat schitteren. In de verlorenheid en in de reddeloosheid van uw leven. Elke keer weer opnieuw. En dat hij als zaligmaker. De zijnen zalig maakt. Johannes de Doper, hij moet wassen. Hij moet wassen. En ik minder worden. Christus, zegt Paulus, is alles. En dat is nou het leven van de kerk. Dat is nou het leven van Gods oprechte kinderen. In het strijdperk van dit leven. Gemeente, jong en oud. Ik kan u geen betere dienst aanprijzen. De dienst van Koning Jezus, uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 50 en daarvan het 9e vers.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.